God zegen.
God zegen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Vervolgen we deze dienstgemeente met het zingen van Psalm 51 vers 9. We zingen die psalm vaker omdat we stilstaan bij de geschiedenis van Nathan die gestuurd wordt naar David na zijn overspel. We zingen vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuldbesef getroffen en verslagen. We mogen bij die laatste zinnen natuurlijk ook nu bidden voor Israël. Bouw Salem op. Laat nooit zijn muur en wal door uw straf voor vijands macht bezwijken. Vers 9 van Psalm 51 zingen we. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we ook vanavond belijdenis van het enige ware christelijke geloof met de bekende woorden van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord op het belijden zingen we Psalm 130. Daarvan het tweede vers. En ik wil ook graag het vierde vers opgeven als de organist dat goed vindt. Dan doen we vers 4 erbij als gebed ook voor Israël. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Mogen we natuurlijk ook voor onszelf zingen. Maar ook het tweede vers zingen we daaraan vooraf dat er vergeving is bij God. En dat zien we ook heel duidelijk in het leven van David. Psalm 130 vers 2 en 4 zingen we in antwoord op het belijden van het christelijk geloof. En u mag dat in stilte in uw hart meedoen. En daar ga ik u voor hardop. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die neergedaald is in de hel, die op de derde dag is opgestaan uit de dood, opgevaren is naar de hemel waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. En ik geloof in eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden we met elkaar om een zegen over deze dienst. Trouwe Vader van onze Heer Jezus, wij roepen u met elkaar aan, omdat uw goedheid zeer groot is, zodat we zongen. U zal ooit uw volk weer vrijmaken, nu in oorlog. Maar er komt een dag, dan nemen u het deksel weg. En dan wordt het vrede door het bloed van uw lieve zoon, waar ze nu nog blind voor zijn. Maar Heere, geef dat wij niet zoals het volk van de Joden daar ook blind voor zullen zijn voor onszelf. Dat we ervan verzekerd zijn, persoonlijk, bij ondervinding, dat u ons vergeven heeft. En doe ons ook leven bij die vergeving, want David ging er ver bij vandaan, Heere. Wij bidden u zo voor elkaar, zoals we hier zitten of staan. U kent onze levens, u kent onze harten. Maar één ding is zeker, als u met ons onderhandelt naar de maat van uw eisende gerechtigheid, dan maken we geen van allen een schijn van kans voor u. Behalve dat u moet onderhandelen dan naar die eis van die gerechtigheid, en dat is oordelen. Maar er is bij u genade, er is een wonder in uw hart, dat u niet wilde veroordelen, maar dat u liever vergaf en ontfermde over zondaars die het hebben verzondigd. Kleine zondaars, grote zondaren, harde zondaren, bekommerde. Hoe dan ook, er is genade bij u, ruimer dan ons verzondigde bestaan. En bij de gratie van dat wonder in uw hart roepen we u aan in Jezus' naam. En hebben we vrijmoedigheid en verwachting voor deze dienst. Want als u met ons onderhandelt naar wat ons toekomt, ja Heere, dan zijn we nergens. Jesaja riep het uit toen hij een indruk kreeg van uw heiligheid. Wee mij, ik ben een man van onreine lippen. En hij was een kind van u. En hij was een kind van u dat trouw was. Laat staan hoe Israël er toen bij lag. En hij vreesde. Laat staan hoe iemand die uw zoon nog niet kent moet vrezen. Maar ook een kind van u wat afgedwaald is. Heere, wij bidden u voor elkaar om het werk van uw Heilige Geest, zodat we zien wie u bent. U openbaart uzelf wel in uw woord. We gaan het straks lezen. Maar mogen we alstublieft u zien, uw hart. Want wie dat ziet, die komt tot inkeer. Dat raakt zo, Heere, als we zien wie u bent. En als we dan beseffen tegen hoeveel oneindige goedheid we zondigden, dan verbreekt dat het harde hart. Wij bidden u om die genade die David kreeg, voor elkaar, voor het eerst en opnieuw. Heer, het is een bekend onderwerp, vergeving. We hebben er van nature weerzin tegen. Behalve als het gladjes verloopt, dan vind ik het wel prima. Maar we willen niet in de schuld, Heere. Het bekende geluid verveelt ons ook. We hebben zoveel gearriveerde bekeerlingen. Heere, haal ons daar vandaan. We bidden u zo of uw woord werkelijk mag worden, voor onszelf, ook opnieuw. Dat we het wonder begrijpen en het wonder weer ervaren van wat het betekent als u vergeeft. Want dat is echt niet logisch. Dat is echt een groot wonder. Dat is onbevattelijk. Wil u dan ook mij helpen, Heere, om dat weer uit te leggen en voor te houden. En wijd ons dan ook in door uw geest, in de woorden die we, waar we bij bepaald worden vanavond, die we overdenken. En help ook degene die verbonden zijn via de techniek. Heere, wees bij ons allen, ook de jonge vrienden. Het is enigszins een bekende geschiedenis. Maar laat de les en de boodschap erin, laat dat nieuw zijn en ook vers. Ja, tot de verheerlijking van uw naam strekken. Daartoe heeft u uzelf toch geopenbaard en met Pinksteren uw geest uitgezonden. En zendt u ook uw dienaren goedertierenlijk. Wij smeken u zo of u zelf wil zorgen voor uw eigen eer. Dat moest bij David, die zat er niet op te wachten. Arresteer ons ook zo vanavond als we daar niet op zitten wachten. Als we nog verschanst zitten in wetticisme of wetteloosheid. Het maakt niet uit. Maar verschansen doen we vanzelf. Maar haal ons er vandaan. En breng ons bij de voeten van het kruis. Om uw vergeving te ervaren. Om uw vergeving te ontvangen. Wij bidden u zo, Heere. Zegen de verkondiging. Zegen de schriftlezing. Zegen wat we zingen. Zegen in ieder die een taak heeft. Laat zo deze dienst ervaren worden. Dat u er bent, dat u van ons af weet. Dat u het bent die tot ons spreekt en u zelf bekend maakt. En dat u niets anders wil dan uw genade verheerlijken. Dat u het beste met ons voor hebt. Dat u feitelijk ons aller vriend bent. In genade. En dat u de vijand bent van onze zonde. Waar we van houden en die we vergoeilijken. Of die we kleineren. Ontferm u zo. En kom met de volheid van uw geest in ons allen. Laat uw koninkrijk komen. Uw naam verheerlijkt worden. Trouwe Vader, dat bidden wij u in naam van uw Zoon die voor ons pleit. Zie ons alle aan in zijn verzoenend offer dat genoeg waarde heeft. En hoor ons zo door het werk van uw geest uit genade. Amen. Gemeente, twee schriftlezingen vanavond. 2 Samuel 12 lezen we. En ook Psalm 51. 2 Samuel 12 lezen we vers 1 tot en met 13. In Psalm 51 lezen we slechts de eerste 6 versen. Dus de lezing uit Gods woord is 2 Samuel 12 vers 1 tot en met 13. En vervolgens als tweede schriftlezing Psalm 51 vers 1 tot en met 6. Daar komt Gods woord als volgt tot ons. En de Heere zond Nathan tot David. Als die tot hem inkwam, zei hij tot hem: er waren 2 mannen in een stad, de een rijk en de ander arm. De rijke had zeer vele schapen en runderen. Maar de arme had gans niets dan 1 klein ooilam dat hij gekocht had en had het gevoed dat het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. Het at van zijn beten en dronk van zijn beker en sliep in zijn schoot en het was hem als een dochter. Toen nu de rijke man een wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en van zijn runderen, om voor de reizende man die tot hem gekomen was wat te bereiden. En hij nam des armemans ooilam en bereidde dat voor de man die tot hem gekomen was. Toen ontstak David storen zeer tegen die man en hij zei tot Nathan: zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En dat ooilam zal hij viervoudig wedergeven, daarom dat hij deze zaak gedaan en omdat hij niet verschoond heeft. Toen zei Nathan tot David: gij zijt die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël: ik heb u ten koning gezalfd over Israël. Ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u uw heren huis gegeven, daartoe uw heren vrouwen in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En indien het weinig is, ik zou u al zulks en al zulks daartoe doen. Waarom hebt gij dan het woord des Heeren veracht, doende wat kwaad is in zijn ogen? Gij hebt Uria, de Hetiet, met het zwaard verslagen, en zijn huisvrouw hebt gij u ter vrouw genomen, en hem hebt gij met het zwaard der kinderen Ammons doodgeslagen. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken, tot in eeuwigheid. Daarom, dat gij mij veracht hebt, en de huisvrouw van Uria, de Hetiet, genomen hebt, dat ze u ter vrouw zei. Zo zegt de Heere: zie, ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis, en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen, en zal haar aan uw naaste geven, die zal bij uw vrouwen liggen, voor de ogen van deze zon. Want gij hebt het in het verborgene gedaan, maar ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Toen zei David tot Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tot David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. En de tweede schriftlezing uit Psalm 50 vers 1 tot 6. Psalm 51. Een psalm van David voor de opperzangmeester toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathsheba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Tot zover de schriftlezing. Heeft de kerkraad nog voor u de volgende afkondigingen wat betreft de diensten voor zondag 22 oktober. 'S Morgens om 10 uur hoopt dominee A.P. Voets uit Hoevelaken voor te gaan. S'avonds om 6:30, dominee H. Liefting. Er zijn er nog collecten. De eerste collecte is voor het onderhoudsfonds. En de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En voor alle datageld, zo de Heere wil. En wij leven zullen. Dan zingen we met elkaar nu Psalm 51, vers 1 en vers 2. Vers 1 en 2. En de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, op allerlei verschillende manieren kunnen we letten op het gedeelte wat we zojuist met elkaar hebben gelezen uit 2 Samuel 12. Je kan bijvoorbeeld zien hoe lang een kind van God in het leven van het geloof ongevoelig kan blijven. En ook hoe ver die kan gaan in allerlei zonden. Je kan in dit gedeelte ook heel goed zien wat bijvoorbeeld er een verschil is tussen de gevolgen van de zonde en de schuld en straf die vergeven worden. En dan bedoel ik dit. Kijk, Davids zonden worden in vers 13 wel vergeven. God doet de schuld weg, maar de gevolgen van de zonde zullen voorlopig nog jaren blijven in zijn leven. Het zal zijn gezin raken vanaf vers 13. Zo is dat nog wel, hè? Als een ouder bijvoorbeeld in de opvoeding gewoon met de petten naar gooien en heel de opvoeding verprutst tot schade van de kinderen en tot schade van hun ziel, dan verkondig ik dat er vergeving is. Maar wat er verpest is en wat er voor schade is bij de opvoeding aangericht, dat blijft. Schade is schade. En dat zie je bijvoorbeeld ook hier, maar dat roept allerlei vragen op en dat vraagt een preek apart, zeker ook in vers 14, als dat kleintje sterft van David. Maar daar letten we niet op. Ik wil vanavond slechts twee dingen eruit laten oplichten. Twee dingen, dat zijn ook gewoon de twee punten, zeg maar. En het eerste is wat we zien in vers 12, dat de Heere Nathan zendt. En dan letten we in vers 13 Davids reactie daarop. Dus dat is het eerste punt. De Heere achtervolgt genadig, David genadig en ook Davids reactie erop. En het tweede punt is dan dat de Heere genadig vergeeft in vers 13. En dan letten we ook weer op de reactie erop, want dat is Psalm 51. Dus we letten dat de Heere David genadig achtervolgt en zijn reactie. En we letten op dat de Heere genadig vergeeft en ook weer Davids reactie. En natuurlijk maak u zelf het onderwerp van de verkondiging. Het gaat ook over uw en mijn reactie op dit woord. Ik denk dat onze jonge vrienden en dat wij allemaal dit verhaal wel kennen van David, dat hij is gevallen. Het vorige hoofdstuk vertelde dat hoe dat ging. Hij had Bathsheba gezien, had zijn koninklijke macht ingezet om Bathsheba te halen en David pleegt overspel met haar. En dat terwijl Bathsheba de dochter was van een van zijn belangrijkste soldaten. En tegelijkertijd ook de vrouw was van een van zijn belangrijkste soldaten. Het waren allebei helden die bijzonder trouw waren aan David. Dat deert David niet en hij grijpt haar. Terwijl de wet zei in Deuteronomium 23, want het is oorlogstijd op dit moment, hè, als dit allemaal is gebeurd, het vorige hoofdstuk. Dan zegt de wet in Deuteronomium 23, wanneer het leger uittrekt tegen uw vijanden, moet u op uw hoede zijn voor elke kwalijke zaak. Dus David had beter kunnen bidden, bij wijze van. Maar ook Leviticus 20 zegt, een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die moet zeker gedood worden. Maar David deed het. Bathsheba werd zwanger. David komt dit te weten. Begint hij de narigheid te camoufleren. Hij roept Uria erbij. We weten het, dat mislukt. Uria is veel te trouw aan de soldaten, maar bovenal ook aan de Heere. Hij weet dat de ark van de Heere erop uit is. En daarom moet Uria met de dood van ons op zak terug naar Joab. Met een valse list ruimt David hem uit de weg. Terwijl de wet zei, Leviticus 24, ook als iemand welk mens dan ook om het leven brengt, moet hij zeker gedood worden. Dus je ziet hier dat de ene zonde leidt tot de andere zonde, trekt als het ware de volgende zonde weer aan en David verlegt de grenzen steeds verder, totdat hij over lijken gaat om aan de ene kant te doen wat hij wil en daarna te camoufleren. David die laat duidelijk zien als de man naar Gods hart wat Jezus later zei, die bittere waarheid. Jezus zei letterlijk in Marcus 7, Matthäus 15, uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht. Dat komt er voort uit het hart en dat zie je hier letterlijk bij David. En voordat wij boven deze man naar Gods hart gaan staan, toen Jezus dat zei, bedoelde hij ook ons allerhart. Dus Jezus veronderstelt, het zal er niet bij iedereen letterlijk in de daden uitkomen, God verhoede u. Maar in de gedachten in de gedachten en soms ook wel in de woorden, zijn we in staat om allemaal zover te komen. Het kan eruit komen, uit het hart komen voort, ons hart is onrein. Daarom zei Paulus ook later, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij of zij niet valt. Hè? Dus het vorige hoofdstuk, dat kunt u ook zien, was daarom naar aanleiding van dit alles zo afgesloten, vers 27. Dus de rouw was overgegaan, dus Uria leeft niet meer, stuurt David Bathsheba om haar te halen. En ze wordt hem tot vrouw en dan wordt hij vader van een buitenechtelijk kind. Ze baarde hem een zoon. En dan staat er toch, deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen van de Heere. Dus gemeente, David is zojuist vader geworden van een buitenechtelijk kind. We zijn dus op zijn minst, als we kijken naar 12 vers 1, zijn we zeker 9 maanden verder. En nog steeds houdt David de schone schijn op. En dan staat er zo in vers 1 dat de Heere Nathan zendt. Dat woordje zenden, dat was in het vorige hoofdstuk 12 keer voorgekomen. En 12 keer had het te maken met de zonde die David wilde organiseren. En vervolgens de zonde die David wilde verstoppen. Daar heeft dat woordje zenden hiermee te maken. Tenminste, in het vorige hoofdstuk. Dat was een kernwoord. En nu, terwijl we, als we dat hadden gelezen, dat nog in onze gedachten hadden gehad, zien we dat de Heere begint te zenden. Heel anders. Hij zendt Nathan erop uit. Hij vertelt een pakkende gelijkenis. Die rijke man, die had heel veel. En die pakt dat ene ooilammetje dat als een dochter was van die arme man. En hij slacht dat voor zijn gast. En zo, met een behendig voorbeeld, stelt Nathan David schuldig. Maar let goed op. In vers 1 is de Heer het onderwerp. Hè? In vers 1 is de Heer bezig. Hij neemt het initiatief. Hij is eigenlijk degene die in heel dit hoofdstuk werkzaam is. Dat wil vers 1 zeggen, als de Heere het onderwerp is. Nou, wat betekent dit? Dit betekent het wonder dat de Heere, ondanks alles wat er is gebeurd in het leven van David, hem nog niet heeft losgelaten. David is inmiddels maanden lang afgedwaald. Hij is letterlijk over lijken gegaan. Hij is ver bij de Heere vandaan. Maar de Heere achtervolgt hem nog, dat zien we daar. Dus hij is diep gevallen, hij heeft zeldzaam gezondigd, overspel en moord. En we zien hier dat de Heere niet klaar met hem is, ziet u dat? Want dat is natuurlijk machtig evangelie, dat is een wonder. Dat moet veelbelovend zijn voor ons, als wij zijn afgedwaald, of als we misschien wel kinderen hebben die ver zijn afgedwaald. Moet je kijken met wie de Heere zich bemoeit. Dan stuurt hij Nathan op pad, en natuurlijk, ik weet het, we hebben het gelezen, oordelende woorden. Maar nog ineens zo grof oordelend, want David had de doodstraf verdiend. Daarom begon ik met die teksten uit Leviticus en Deuteronomium. Hij stuurt Nathan op pad. En dat is mooi. Hij stuurt Nathan op pad om verandering te brengen. Want David, die vindt het wel goed zo. Hij wil de boel verstopt houden. David, die neemt gerust het risico om voorlopig nog eens door te leven zonder vergeving. En de Heere laat het niet toe. Hij stuurt Nathan genadig om David tot inkeer te brengen. Terwijl David er niet op zit te wachten. Is dat geen wonder? Ziet u hier in het hart van de Heere wat hij doet in vers 1? Zijn grenzeloze, want er is echt geen, dit is echt oeverloos. Er is geen maat aan zijn genade hier. Hij neemt geen afstand van David naar zijn rechtvaardigheid. Dat was eigenlijk terecht. Hij laat hem ook niet maar voorttobben, met rust. Nee, hij achtervolgt David met zijn dienaar, terwijl er op dat moment niet eens een blijk is van inkeer. Geen blijk van berouw. David vindt het goed, zo zei ik net. Hij achtervolgt David, zodat er wel die schuldbelijdenis die niets meer dan terecht is, komt. Mag ik u vragen, gemeente, of u deze genade van de Heer ook kent? Want dat is toch uiteindelijk de genade die hier het verschil maakt, of niet? Er was geen berouw. Er was geen bekering bij u. Er was geen schuldbelijdenis. Zo zijn we allemaal dat wij het liefst maar doorleven, al voelen we allemaal wel aan een pak met zonde op onze rug. En toen zond de Heer een woord in uw leven, waardoor u niet langer zo verder kon. waardoor u in verlegenheid kwam met dat wat u had gedaan. Ik noem dat altijd de allergrootste genade. Dat doet de Heer. Hij achtervolgt zondaars en hij arresteert ze met die woorden: U bent die man of u bent die vrouw. Ken u die genade? Die achtervolgt en die arresteert, zodat u behoeftig wordt voor vergeving. Het is natuurlijk niet zo fijn, hè, dat God zo in je geweten prikt en de schuld aanwijst. We hebben het allemaal van onze voorouders geërfd in het paradijs. Die verstopten zich, die camoufleerden zich met vijgenbladeren. Die kwamen niet zo voor de dag met schuld en met hun schaamte. Maar dit is zo gelukkig in Gods wonderlijke hart, waar ik niet over uitgedacht raak in vers 1. Dat hij dat niet toelaat bij in ieder geval deze en gene. Eigenlijk is dat uitverkiezing. Dat hij mensen opzoekt, dat zie je bij het eerste mensenpaar, dat zoekt hij op. Maar ook hier achtervolgt hij zijn ver gevallen kind. En dat doet hij vanavond nog. Achtervolgt die zondaren en prikt die ze in hun geweten. En zegt hij inderdaad: u bent schuldig, maar wel om ze er weg te halen. Ik wil u vanavond gelukkig prijzen. Ik wil u vanavond verkondigen dat u rijk gezegend bent als de Heer je niet met rust laat zoals hier. Ik wil u gelukkig prijzen als hij u klem zet. Als hij u zo ver brengt dat u er niet meer onderuit kan komen. Maar dat die gepaste schuldbelijdenis er komt. Weet u waarom ik dat ook met nadruk doe vanavond? Omdat er anders helemaal niks te vergeven is. Dat is de werkelijkheid. Omdat er anders helemaal geen plaats is voor vergeving. Echt niet. Kijk, wij zijn natuurlijk gewend, en vooruit daar zal ik geen commentaar op hebben, om gewoontegetrouw vergeving te vragen. Dominees doen het ook regelmatig aan het eind van de preek. Stel je voor dat er wat aan mankeerde, dan bidden we gewoontegetrouw maar om vergeving. Voor alle tekort, weet u wel. Zo. Maar geloof me, gemeente, dat er niet zomaar zonder meer vergeving gegeven wordt bij de Here als er geen plaats voor is. Dat kan je op allerlei manieren aantonen. Ik noem slechts één voorbeeld, maar je ziet het overal als je oplet. Het is ook gewoon een logische werkelijkheid. Maar één tekst dan die in ieder geval boekdelen spreekt. Er staat kennelijk in 1 Petrus 5, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Nou, kijk je naar de verwijstekst, kom je uit bij Jesaja en andere plekken. Maar God keert zich natuurlijk tegen de hoogmoedigen. God kan niet hoogmoedige mensen die in hun trots en in hun eigen gerechtigheid rondlopen, kan die vergeven. En daarom is het zo'n genade hier, dat Nathan op pad wordt gestuurd door de Heere zelf. En dat Nathan aanklachten deelt, zeker, oordelen bekendmaakt, ja. Maar Nathan gebruikt wordt om David te vernederen, want God geeft nederige genade. Ziet u dat? Dus het is genade dat David straks eindelijk gaat vertellen door het eigen werk van de Heere: ik heb gezondigd. En daar werkt de Heere hierop aan. Dat dit gezegd wordt, en dat doet hij ook bij ons nog steeds in ons leven, en dat doet hij echt niet één keer, dat blijft hij doen, want het is gewoon heiligmaking. Daar werkt hij op aan, zodat die belijdenis er komt, eerlijk, zodat hij ook kan vergeven. Want eerder is er geen plaats. Er is gewoon geen plaats waar mensen niet zichzelf verootmoedigen en schuld erkennen. Dus dat is genade dat de Heere Nathan stuurt om in je geweten te prikken. Kan door allerlei manieren zijn, door vrienden, door een preek of door iets anders, een lied. Zodat we weer door de knieën gaan. Dat gebeurt hier. En dat is niet omdat de Heere dat prachtig vindt dat mensen gebukt gaan onder schuldbesef of zo. Of dat hij er vreugde in hebt dat mensen zo tobberig moeten smeken en kermen. Zo is de Heere niet. Maar de Heere is hier werkzaam door Nathan, omdat hij feitelijk eigenlijk vergeving in zijn hart al heeft. Maar hij kan het niet kwijt, er is geen plaats voor. Kijk maar in vers 13, je ziet direct dat dat vonnis, zoals David maar net over zijn lippen heeft gezegd, direct: en de Heere heeft die zonde weggenomen. Ziet u dat? Hier is de Heere net als bij die vader van de verloren zoon. Er was al lang vergeving in het hart van die vader. Hij stond dagelijks op de uitkijk. Hij verlangde naar zijn jongen. Hij hoopte dat hij tot inkeer zou komen. Dan kon hij vergeven als hij terugkwam. Dat is hier ook zo. Er is vergeving in Gods hart. Notabene de beledigde partij, maar er is geen plaats. En wat doet dan de beledigde partij die David gruwelijk heeft op het hart getrapt? Ongelooflijk zichzelf tegen heeft verzet. Dan gaat de beledigde partij die hier zo lelijk is iets aangedaan door David. Die stuurt zijn dienaar Nathan. Zodat hij eindelijk die vergeving die toch al leeft in zijn hart kan verheerlijken. Kan u erbij met uw pet dat God zo is? Kan u dat begrijpen? Het is toch onbevattelijk genadig. David verlangt geen berouw. Hij zit niet op een schuldbelijdenis te wachten. Dat hebt hij liever niet. De Heere wel en hij stuurt een profeet. Zodat genade echt genade zal worden. Echt genade zal worden. Wat een wonder toch. Dank de Heere als die zo heeft gewerkt. En als die zo is blijven werken in uw leven. En dank hem zeker als het niet bij één keer is gebleven. Want dan moet je nakijken. Dank de Heere dat hij telkens plaats maakt. En dat hij op de knieën brengt om weer vergeving te geven. Dank hem vanavond als u thuis komt. Want anders, dat zit in ons allemaal. En wie zichzelf een beetje kent, die weet net hoe dat gaat. We zijn gewoon te trots. We zijn altijd weer te vroom. Of we zijn weer te hard. Maar we hebben allemaal de neiging om het anders onder het tapijt te laten liggen. Ondanks eventuele gewetensvroeging. Het kon David wel 10 maanden uithouden. 9. Dank hem. Want waar geen vergeving is, gemeente, hoe moet het dan straks voor de rechterstoel, toch? Dan komen we er toch veel te laat achter dat er wel schuld is. En dan kunnen we er nooit meer onderuit komen. Dat is toch een ondraaglijke gedachte. Nooit meer eronderuit kunnen komen. Dus hier staat evangelie. Hier staat echt evangelie. De Heere zendt Nathan naar David. En ik zeg het nog een keer. Waar geen zonde worden toegegeven, daar kan de Heere echt geen zonde wegnemen bij u. Daarom is Nathan soms nodig in ons leven. Ik ga dat niet bepalen hoe vaak en hoe lang en hoe diep. Maar het is gewoon zo, waar geen schuld wordt ingeleefd, daar kan de Heere toch ook niet een beschuldigd geweten ontlasten. Snap u? Waar wij het achter ons kiezen houden, kan de Heere toch ook niet wegnemen. Dus daarom is het zo oneindig groot wat de Heere hier doet. Dat hij zich gewoon niks aantrekt van hoe wij in elkaar zitten, van onze neiging om misstappen te verbloemen of er overheen te leven. Hij trekt zich er niks van aan. Hij zorgt ervoor dat mensen voor het eerst en telkens weer opnieuw behoefte krijgen aan vergeving en hun schuld erkennen. Gaat u de Heere er ook voor eeuwig om groot maken? Dat hij dat doet. Dus niet alleen dat hij vergeeft. Dat is de grootste genade, daar komen we zo op. Maar die ene grootste genade, dat de Heere zo goed is om niks aan te trekken van ons trotse hart. En ons daar te brengen dat we het erkennen. Ik heb gezondigd tegen de Heere. Gaat u hem er eeuwig om groot maken? Dan moet je God echt verdanken hoor. Als je zelf een beetje kent. Ja goed, ik zeg het altijd iedere dag heel vroom, meerdere keren vergeef. Maar dit... tegen u gezondigd. En daarom wil ik ook tegen u, en ik zeg het ook tegen mezelf zeggen, kruip daarom niet weg als de Heere, net als hier door Nathan, het licht aanzet in je leven en je geweten schuldig stelt. We zijn soms net als die insecten, dan moet je maar thuis proberen, jonge vrienden, dan moet je steen optillen. Moet je kijken wat er wegschiet van het licht wat aan wordt gezet even op die insectjes. Dat zijn wij. We schieten weg. Maar doe dat niet. Die rijke jongeling deed dat ook, hè? De dwaas. Want hij werd een schat in de hemel beloofd. Maar hij zag zijn afgod, zijn geld. En dan staat er dat hij tranen krijgt. En dat zijn eigenlijk tranen van een klein kind dat zijn zin niet krijgt. Hij had zo gedacht dat hij het nog zou gaan redden ook met zijn fatsoenlijke leven. En toen wees Jezus op dat geld en hij liep weg bij de vergeving die Jezus voor hem in petto had. Dat moet je nooit, 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 nooit doen. Wil je het hier zien, gemeente? Zie toch hoe de Heere hier werkt. Dat als hij David bepaalt bij zijn zonde en een aanklacht uit, een oordeel bekend maakt, dan is dat om David uiteindelijk te verlossen. Ziet u dat hier, dat God echt niet de vijand van David is? Weet u waar God de vijand van is in uw leven? Niet van u, maar van de zonde. Daar is God de vijand van. God die staat hier aan de kant van David. Hij staat hier aan de kant van David en hij is de vijand van de zonde van David. En zo arresteert hij hem. Dus als God u in het geweten knijpt en klopt, en dat doet hij, Nathan of door de Heilige Geest, zo weet je wel, dan voel je het aan dat er weer wat los is. Dan is hij op dat moment uw grote vriend. als hij dat doet. En dan is hij op dat moment zo'n gruwelijke vijand van dat waaraan hij ontdekt. Omdat het zo'n verschrikkelijk oordeel over u afroept, daar moet hij vanaf. Daarom staat hij hier werkelijk aan de kant van David. Hij wil vergeven, hij wil zijn vergeving kunnen verheerlijken. Dus let goed op, wees niet bang voor God als ontdekker. Voor God als arrestant, voor die beschuldigende werking van God. Moet niet bang voor zijn. Je moet bang zijn voor alle zonden waar hij aan ontdekt. Vanwege de schuld ervan. Begrijp u? We draaien dat wel eens om. Dan denken we, oh, nou moeten we bang van worden. Van God als die zonde aanwijst. Weet u waarom die dat doet? Zodat u zover zou komen als vers 13. Ik heb gezondigd. Tegen de Heere. Opzoekende zondaarsliefde leeft hier achter de zending van Nathan. Om dat ver weggelopen kind, maar ook gerust een zondaar vanavond, weer terug bij zichzelf te halen. Heb je het een beetje in de gaten hoe goed de Heere is? Dat was het me om te doen, dat u dat zou zien. Hij staat aan uw kant als die met Nathan komt. Want hij wil graag plaats maken voor zijn vergeving. Maar dan gaan we toch verder naar dat tweede onderdeel van het eerste punt. Hè? Davids reactie in vers 13. Daar moeten we nog even naar kijken. Ziet u, gemeente, hoe David reageert? De woorden hebben geklonken, gij zijt die man. En dan zegt hij niet, och, mocht het nog eens gebeuren dat ik in de schuld zou komen. Dat zegt hij niet. Dat is ook onzin. Als de Heer je schuldig stelt, dan ben je schuldig. Dan moet hij zeggen, mag dat nog eens maar komen te gebeuren. Hij zegt hier, als Nathan hier zegt in vers 7, zo zegt de Heere, de God van Israël, dan neemt David dat ter harte wat de God van Israël zegt. Zo moeten we ook luisteren naar Gods woord en naar zijn dienaren. David ziet hierin hoe goed de Heere is geweest in vers 7 en 8. En er staat 5 keer ik in vers 7 en 8. Ik op een manier dat de Heere laat zien hoe oneindig goed hij is geweest. En David ziet zijn ondankbaarheid daartegen. Als David zijn belijdenis doet, vers 13, aanvaardt hij ook de aanklacht in vers 9. Hij heeft Uria gedood. Hij heeft overspel gepleegd met iemand anders, een vrouw. En hij erkent daarmee ook wat er gezegd is in vers 10. Hij heeft de Heere heeft hij veracht. Weet u wat dat betekent? Als je Gods gebod veracht, dan veracht je degene die het gebod geeft. Zo heeft hij de Heere veracht. Dus de gever van het gebod veracht je als ze zijn geboden schendt. En als hij zegt ik heb gezondigd, dan heeft hij ook de straf ter harte genomen. Hè, in vers 10 tot 12. Dat het zwaard van zijn huis niet zal wijken tot een eeuwigheid. En dat er kwaad zou komen vanuit zijn eigen huis. David spreekt heel eenvoudig twee Hebreeuwse woordjes uit in vers 13. Waaruit blijkt dat hij buigt onder wat Gods dienaar zegt. Hij zegt het heel eenvoudig. Ik heb gezondigd tegen de Heere. Dat is opvallend. Want daar Saul die gebruikte precies dezelfde Hebreeuwse woordjes. Precies hetzelfde. Alleen toen vervolgde hij direct met zijn smoesjes. Want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd. Maar David erkent hier schuld. En dan moeten we goed begrijpen dat als David dit zegt, dat hij feitelijk zijn doodsvonnis ondertekent. Hè? Want er stond de doodstraf op beide zonden die hij had gedaan. En als David dit zegt, moet hij ook goed begrijpen dat hij helemaal niets kan aandragen ter verdediging. Hij heeft zonde gedaan, er was geen offer voor. Er was geen offer voor. Zo radicaal recht zou het zijn, hè, als God hierop ingaat, op deze schuldbelijdenis. Dan is David echt nergens. En toch zegt hij, zoals het is, ik heb gezondigd tegen de Heere. Dat is echt berouw, gemeente. Echt berouw is precies eerlijk toegeven hoe het is. Ik kan er veel meer over zeggen. Dat doen dominees, ze schrijven ze dikke boeken over. En waar heeft dat mee te maken met ons hart? En dan moet ik allemaal kwalificeringen bijvoeglijk naamwoorden gaan noemen. Maar dat doe ik niet. Echt berouw is dit. Dat je God zegt hoe het is. En dat kost heel veel moeite om het eindelijk zover te laten komen. Dat we eerlijk instemmen. Zo staan de zaken ervoor. Ik ben verkeerd geweest. Moet je maar kijken in het huwelijk, hoe vaak we het niet op omstandigheden of drukte of vermoeidheid of wat dan ook opsteken. Voordat we eerlijk tegen ons man of vrouw zeggen, ja, ik ben gewoon verkeerd geweest. Het is gewoon mijn fout. Wil je het me vergeven? Oh, dat kost zoveel moeite. Het redt wel huwelijk, hè? Echt berouw is eerlijk toegeven hoe het is. En dan wil ik met u één streepje zetten onder die woorden. Tegen de Here. Dat is het Hebreeuwse woord, één woordje. Tegen de Here. Want David voelt zich op dit moment niet vooral akelig om de horizontale gevolgen van zijn zonde. En die zijn inmiddels glashelder, hè? Vers 9 enzovoort. Er staat wel wat hem te wachten staat. Staat duidelijk uitgelegd. Dus als David hier zijn schuld belijdt, dan zie je dat hij vooral het verwoordt op een verticale manier, hè, tegen de Here. Dat vindt David op dit moment het akeligste van wat er is gebeurd in zijn leven. De relatiebreuk met zijn verbondsgod, Yahweh, dat doet David op dit moment het meest verdriet. Ziet u dat? Dat hij de Here zoveel kwaad voor goed heeft vergolden. Ik probeer het de jonge vrienden op catechisatie ook altijd uit te leggen. En dat doe ik graag hier ook. Zonde is altijd zoiets als de relatie stuk maken met de God van het verbond waar we allemaal mee in relatie staan. Als we onderdeel uitmaken van de verbondsgemeente. Wij zondigen niet tegen maar wat wetjes. Of tegen een strenge rechter of een lelijke boeman. Iemand die vaag ergens daar met een fronsend gezicht op je kijkt. Daar zondigen we niet tegen. Wij doen lelijk als we verkeerde dingen doen tegen de goede God die dagelijks ons overlaat met al zijn gunstbewijzen. En ik weet niet wat ik moet beginnen en eindigen, mag je over nadenken op dankdag, maar dat, hè, wat gezondheid is, wat werk is, wat het gezin is, de relaties die we hebben, de welvaart die we mogen genieten, noem dat maar allemaal op. Dat is wat onze goede schepper in zijn zorgzaamheid geeft aan ons. En als we zondigen, dan verachten we hem als die blijde gever daarvan, als die goede gever. Als we zondigen, dan schenden we de grenzen die hij heeft gegeven voor ons welzijn. En als we zijn leefregels verachten, dan geven we eigenlijk ook, nou ja, als in ieder geval denken we laag over hem als de gever van al die regeltjes voor ons welzijn. Dat is zonde. Zonde is liefdeloosheid tegenover zoveel goedheid. Zonde is ondankbaarheid tegenover zoveel zorg. Zonde is gewoon God verachten die we alles, alles, alles verschuldigd zijn. Dat is zonde. Beseffen we dat? Beseffen we dat? En erkennen we dat ook tegen wie we zondigen als we belijden, ik heb gezondigd? Want als we, nou ja, als we onszelf slecht voelen, gemeente, over het verkeerde wat we hebben gedaan, omdat we bang zijn voor straf, of omdat het zoveel akelige gevolgen heeft, dan is dat echt niet het berouw wat David hier uitspreekt. Het spijt me zeer, maar als u bang bent voor straf, of u bent ondersteboven van de gevolgen van wat u heeft gedaan, dan leidt u alleen maar aan zelfmedelijden. En daar hebben we heel veel van. Zelfmedelijden. Dan vinden we onszelf zielig dat het zo'n potje is geworden. Maar daar is David hier helemaal niet mee bezig. Waar zelfmedelijden ophoudt, daar begint het berouw wat we hier zien. David zegt het, ik heb tegen de Here zijn verbondsgod gezondigd, de God waar die mee in een relatie staat. En dat doet hem pijn, dat doet hem pijn. Heb je dat in de gaten? Mag ik dat ook, voordat we verder gaan naar het volgende punt, eens vragen hoe lang het geleden is dat u het David na zei. Dus nogmaals, niet het zelfmedelijden. En dat het in de gaten had tegen wie u zondigde. Tegen de goedheid zelf. Tegen die trouwe verbond Jehovah. Die u overlaat dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Met zijn woorden. Met zijn beloften. Met al zijn zorg. Brak dat uw hart? Heb u dat gezien en begrepen? Ook over de kleine dingen. Als we als kind mogen leven van God de Vader. Dan doet het toch ook verdriet dat je in alle ongelukkige dingetjes die je nog tegen je wil in geschieden, dat je daarmee hem verdriet doet. Toch? Hoe lang is het geleden? En ik vraag het ook aan mezelf. Het is echt gepast dat wij dit niet zomaar incidenteel kennen. Laat staan dat we het niet kennen. Prediker 7 zegt, voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. Nou, we hebben het nog ineens over de verkeerde dingen, toch? Zo terecht is dit plekje waar David is. Dit plekje is terecht. Niet de formule, die ken ik ook. Ik denk met mijn ogen dicht, kan ik die nog mooier bidden dan u. Nee, dit plekje. Belijden. Wat heb ik weer gedaan? Wat heb ik weer gedaan tegen u? Dat hè. Alle reden toe. En ik zeg het tegen mezelf, want daarom werd het stof tot preken. Omdat ik weet hoe makkelijk ik bij dit plekje wegloop. U ook? Gaan we nu naar het tweede punt. De Heere die neemt de zonde van David weg. En dan letten we ook nog op Davids reactie. Gemeente, het klinkt direct. De Heere heeft uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Ah, jonge vrienden, dat gaat makkelijk toch? Dat willen we graag, dat het zo makkelijk gaat. Je zegt het en dezelfde seconde hoort David, huppatee. De Heere heeft uw zonde weggenomen. Is dat niet mooi? Toch? Ja, dat is allemaal moeilijk, overgeving. Nou, kijk maar. Maar we zijn over het algemeen precies die kant van, gaat dit nou niet te makkelijk, toch? Ik bedoel, gemeente, is dit niet een beetje te royaal van de Heere, toch? Ik bedoel, moet David niet een poosje nog duidelijk laten zien dat hij het meent of zoiets? Of dat hij het heel erg vindt? Moet David hier niet nog wat dieper zijn ellende inleven? Toch? Ik hoop dat we beter weten. Want eerlijk is eerlijk, gemeente, met de grote diepte van het berouw of met de grootheid van de ellendekennis en de ernst ervan, daar kunnen we toch helemaal niks mee veranderen. Een farizeeër die dit leest, die denkt, joh, dat gaat wel heel gladjes, hè? Dat is wel makkelijk. Maar gemeente, kunnen wij dan iets verdienen bij de beledigde partij met wat tranen of zo? Of met een bepaalde gestalte? Er is geen traan op deze wereld die God ergens toe kan verplichten. Daar moet je een poosje over nadenken, ook als je kijkt naar oorlogen en zo en hoe zielig dat allemaal is. Want we denken dat het zielig is, maar we zijn schuldig. We zijn schuldig, we zijn geen slachtoffer. En dan moet je gewoon eens over nadenken of een traan op deze wereld God zou kunnen verplichten om iets te gaan verbeteren of te veranderen. Moet je gewoon over nadenken. En als je dan iets snapt van, nou ja, wat zullen we zeggen, Jesaja 6 of Openbaring 4, dat God heilig is. Dan denk ik dat we een toontje lager gaan zingen, toch? Dus nee, geen traan kan God ergens toe verplichten. Dus ja, we hoeven hier niet te wachten dat David met zijn berouw iets kan gaan bewijzen of laten zien aan God. Berouw, dat is wel heel belangrijk, geeft God hier de gelegenheid om zijn genade te bewijzen. Maar dat is iets anders. Dat geeft God de gelegenheid. Maar nooit, in geen enkel opzicht, was God het David verplicht en is hij het ons verplicht om te vergeven. Wat God verplicht is gemeente, is één ding. God is verplicht wat hij bijvoorbeeld bewijst bij de zondvloed of bij Sodom en Gomorra of aan het kruis bij Jezus. Dat is God verplicht. Dat hij terugkomt op de zonde en dat hij ze straft. Dat is God verplicht, anders is hij een deugniet. Dan is hij niet rechtvaardig. Dan ziet hij zonde door de vingers. Dat is God u en mij verplicht vanavond. Iedere dag verplicht. Bij alle struikelingen is God verplicht om te straffen. God is verder niks verplicht. En daarom is ook de enige reden dat er hier iets anders gebeurt, is God zelf. Dat is het wonder hier. Er is aan de kant van David, aan de kant van u en mij, geen enkele reden waarom God u zou vergeven, al ben je 1000 keer bekeerd. God is het niet verplicht. U hebt iets stuk gemaakt bij hem, en dat is door uw eigen schuld en overtreding. Door uw eigen misstappen, door uw eigen struikelen, door uw eigen zondig zijn. Dus wat we hier zien is ongelooflijk. Ik kan er niet over uitgedacht raken. Het is zo erg dat ook ik heb het altijd over vergeving in het pastoraat. Maar dat we dit ongeveer gewoon zijn gaan vinden. Maar dit is zo ongewoon. Dat God anders doet dan de omstandigheden vereisen, is zo ongewoon. Dat hij dit doet uit eigen beweging, uit zichzelf, zonder dat wij daar iets invloed op hebben. Vrije goedheid, dat hij vergeeft, daar moeten wij iedere dag ondersteboven over zijn. En dat kan je alleen zijn als je ook iets snapt van het heilige en rechtvaardige in hem. Begrijp je dat? Dit is toch onbevattelijk wat hier gebeurt bij die moordenaar en bij die overspeler. Dat God anders doet dan wat hij zou moeten doen naar recht. Naar wat zijn wet eist. Dat is toch een onuitsprekelijk wonder, gemeente. Dit is het grootste wonder wat je ongeveer kan overkomen. Dat God vergeeft en dat hij nog 70 maal 7 maal vergeeft. Dat is onbevattelijk. Daar gaan we voor eeuwig God om groot maken. Daarom zie ik ook uit naar de hemel. Want dan kan ik hem naar waarde. Dan heb ik er ook alle tijd voor en in ieder geval alle vermogens voor. Om hem te bejubelen. Om dit ongelooflijk onbegrijpelijke, wonderlijke, dat God vergeeft. Dat wat gewoon niet logisch is. Wat niet klein te krijgen is. Ik bedoel, denk er eens over na. Kleine, grote zonde, het maakt niet uit. Het maakt wat stuk bij God, wat niemand kan herstellen. Niemand kan één zonde herstellen bij God. Of daarvoor instaan om het goed te maken. Niks, het is gewoon onherstelbaar. En ondertussen, als je nog zondig, dan betoon je hem zoveel ondankbaarheid ten opzichte van zoveel zorg en liefde en gunst. Ook dat is schandelijk, gewoon schandelijk. En dan nog die goede wet van God. De vangrails naar het eeuwige leven. Waar we tussen thuis kunnen komen als we die volgen. Die verachten. We zeggen, ik ga gewoon linksaf. Ik ga rechtsaf. Ik doe mijn eigen ding. En dan te bedenken dat hij een hoge majesteit is. Die niemand nodig heeft. Die de engelen en de heerlijkheid heeft. En volzalig is in zichzelf. Dat hij vergeeft. Hij die niemand enig ding schuldig is, dat hij niet vergeldt, dat is onbevattelijk, gemeente. Dat is gewoon ongewoon. Dat is een wonder. Dat hij zonde wegneemt uit genade. Liefdeloosheid, ondankbaarheid, het verachten van hem, het verbreken van zijn leefregels, onherstelbare schade. En hij zegt in één keer, uw zonden zijn weggenomen. Ah, dit is David niet vergeten. Hier heeft hij heel lang en heel vaak aan gedacht. Dit onbevattelijke in Gods hart. Ken u dat wonder? Dat ik gewoon stil van ben geworden. Ben u zo? Zo anders dan verdiend. Zo anders dan rechtvaardig is. Zo anders dan vereist is naar de heiligheid van uw wezen. Ken u dat? God handelt nooit met ons naar onze zonde. Dan moeten we iedere dag ondersteboven van zijn. Dan moet je anderen vertellen. Ik dien een God die vergeeft. Die doet precies wat ik niet verdien. Die doet precies naar wat hij zou moeten doen. Ik heb een God. Dat is ongelooflijk. Daar ben ik van ondersteboven. Ik krijg het niet klein. Micha 7. Hè, dan ziet hij de ellende van de ballingschap. Omdat Israël het volledig heeft verzondigd. En dan zit hij in de toekomst hel. En dan begint hij zo te roepen. Dan zegt hij. Wie is een God als u. Die de ongerechtigheid vergeeft. Die voorbij gaat aan de overtreding. Die niet in eeuwig de toren behoudt. Maar vreugde heeft in goede tierenheid. Heb ik het wel eens geroepen. Ben u zo onvoorstelbaar genadig. Gaat u zo met mij om. Terwijl het zo anders had moeten zijn. Wat een wonder. Hoe lang is het geleden dat u uitjubelde. Ben u zo. Zoals bij David. Ook bij mij. Ik weet soms oprecht niet of ik nou blij moet zijn om dit wonder. Waar ik gewoon niet over uitgezongen raak. Of moet huilen om al het verdrietige van al mijn zonden tegen zoveel goedheid. Ik moet soms huilen en lachen tegelijk. Dan weet ik niet meer hoe ik het heb. Als ik dit weer zie. Als dit weer werkelijkheid is. Ken u dat? Als je vanavond niet zeker bent van Gods vergeving. Als je dat niet hebt ervaren, want dit is ervaring. Hè? Dit kan je David navragen. Hoe heb je dit beleefd? Dat moet hij ook kunnen vertellen. Als je dit niet hebt ervaren. Let dan eens extra op vanavond. En kijk eens hoe God is. En hoeveel vergeving er bij God is. Er is vergeving voor een moordenaar, voor een overspeler in de dadelijkheid die er nog niet zo erg mee zit, ook en het graag nog camoufleert. Er waren er nog meer gesneuveld rondom Uria. En hij krijgt vergeving. Wil u zien, dan zie je ook hoe oneindig groot de vergeving is die er is bij God. Die er is bij God. Het is vreemd om te zeggen, maar het is eigenlijk veilig juist daarom. Om eerlijk je zonde te vertellen. Dat hoop ik zo nog wel nader uit te leggen. Maar het is veilig. Spreuken 28 zegt het. Wie zijn overtreding bedekt zal niet voorspoedig zijn. Daar heb je het al. Dat is niet veilig. Het achter je kiezen houden is niet veilig, beste mensen. Maar wie ze beleidt en laat zal barmhartigheid verkrijgen. Nou, niet omdat je het zo mooi vertelt. Niet omdat je zoveel tranen hebt. Niet omdat je zoveel goede voornemens hebt. Maar omdat er zoiets wonderlijks is in God zelf. Waarin hij zich wil verheerlijken. Om voor eeuwig daarin verheerlijkt te worden door vergeven zondaars. Een lied dat alleen maar zondaars kunnen dichten. Een lied wat ook nooit af zal komen. Want God is te groot, oneindig hierin. Maar het zal een heerlijk lied zijn. En ik hoop eraan mee te werken om dat te dichten. Om hem voor eeuwig groot te maken. Daarom. Omdat hij zo is. Is er vergeving. Het staat in Gods naam. Ik wil ook zo kort mogelijk even de vinger bij leggen. Moet u me meebladeren naar Exodus 34. Vers 7. Exodus 34. Vers 7. Er staat in vers 6 ook nog iets. Dit is de naam van God, hè, die hij zelf uitroept. Dit is wie hij is. Dit is zijn identiteit. En dan staat er dat hij barmhartig is, in vers 6. Genadig, geduldig, groot van weldadigheid. En dat is goede tierenheid. Dat is een beetje frappant, niet concordant vertaald. Dat is daar gewoon goede tierenheid. En dan vers 7, hè, er staat in Gods naam. Die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Dat waren dingen... In ieder geval verschillende Hebreeuwse woordjes waar niet eens in de offerdienst vergeving voor was. Er staat in Gods naam dat er vergeving voor is. En als je dan doorleest, dan staat er die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Hè? En dan moet je de kanttekeningen thuis maar kijken. Er staat eigenlijk dit in het Hebreeuws. Die de onschuldig houdende geenszins onschuldig houdt. Wat staat daar? Nou dit. Mensen die de boel vergoeilijken. De boel kleineren. De boel goed praten. Mensen die zichzelf verontschuldigen. Die houdt God voor schuldig. En als je nou zegt. Maar ik heb het echt gedaan. Dan geldt dat andere in zijn naam. Die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Dus dat waar je bang van bent. Want we zetten altijd maar ons vrome beentje voor. Dat waar je bang voor bent. Namelijk schuld erkennen. Dat is veilig. En dat wat je liever doet. Niet schuld erkennen. Je verontschuldigen, dat is levensgevaarlijk. Dat zegt Gods naam. Ziet u dat? Dus er is een wonder in God dat hij veel liever hebt dat we voor de dag komen zoals we zijn. Zodat hij kan vergeven. Dan dat wij, nou ja, uitvluchten zoeken. Of onszelf, ons straatje schoonpraten en ons verontschuldigen. Ziet u dat? Dus eigenlijk zou ik het moeten zo zeggen. Wie denkt dat zonde meevallen... Die zal erachter komen dat het voor eeuwig tegenval. En wie enigszins beseft dat zonden niet meevallen en aarzelingen hebben, die doe ik vanavond een appel. Ga maar naar hem toe. Net als David, kan alleen maar eeuwig meevallen. Dus wat is veilig? Schuld erkennen. Dat is veilig en de rest niet. Ja. Maar goed, nu moeten we nog kort even nog verder. Hè, want we moeten natuurlijk wel even de vraag stellen. Wie heeft er dan ook echt die vergeving vanavond? Want ik wil dat wel weten voordat ik naar huis ga. Of ik zo'n mens ben die vergeven is door God. Dat moet je zeker weten. Hoe weet je dat? Nou, dan gaan we kijken naar Davids reactie. David die heeft gereageerd op deze woorden. Het staat er in de voltooide tijd. Uw zonden zijn weggenomen. En hoe reageert David? Nou, Psalm 51. Daarin kan je vanavond weten of je vergeving hebt. Moet proberen even te begrijpen. Want Psalm 51 is echt letterlijk gedicht nadat de profeet Nathan was gekomen en hij bij Batsheba was ingegaan. Het staat in de verleden tijd, dus met andere woorden, het verlossende woord uit vers 13 heeft geklonken. En David is Psalm 51 gaan bidden. En dan snap ik ook wel dat de versie die in de Bijbel staat natuurlijk een later moment was. Maar in ieder geval is David zoiets als Psalm 51 gaan bidden. Terwijl hij die woorden uit Nathans mond hoorde. En nu krijgen de meeste mensen kortsluitingen en zeggen ze... Maar dat is toch gek? Dat moet wel ongeloof zijn bij David dan in Psalm 51. Want het staat er toch dat hem vergeven is. Staat er, God neemt je zonde weg. Nou, waarom gaat hij dan nog in Psalm 51 bidden om vergeving? Dat hebben we ook gezongen. Waarom doet hij dat? Toch? Ja, schitterend. Maar dan wil ik een wedervraag stellen op deze vraag. Hoe reageert u als u in het evangelie vergeving wordt toegezegd? Wordt geschonken zelfs in het evangelie? Hoe reageert u als bijvoorbeeld de doop wordt bediend en het wordt voorgelezen dat u alles in Christus al hebt voltooide tijd? Hoe reageert u? Dat is het antwoord op de vraag wie er vanavond vergeving heeft. David reageert op Gods toezegging, gemeente, in vers 13. David wordt er werkzaam mee. En dat zie je precies in Psalm 51. En natuurlijk gaat het maar niet om uw woorden. Of dat je zo mooi kan bidden als David in Psalm 51. Maar het gaat om de zaak. Wie heeft er vanavond vergeving? Dat is degene die in het evangelie heeft gezien, misschien vanavond wel voor het eerst, dat God vergeeft. En die heeft gezien dat in het bloed van Christus de reiniging voor alle zonden klaar ligt. Maar degene die dat heeft gezien en gelooft, die is daar werkzaam mee geworden. Die is in de binnenkamer gaan roepen, als u dan vergeving geeft, als u dan die wegneming van zonde geeft aan mij, laat het dan ook zo zijn. Ziet u dat? Laat het dan ook zo zijn. Dus David krijgt hier de toezegging. Hij gelooft dat de zonden zijn weggenomen. En daarom bidt hij in Psalm 51 om de vergeving die hem al was gegeven. Ja, dat klinkt paradoxaal. Maar die heeft vergeving vanavond. En weet u wie niet? Wie ervan uitgaat dat God vergeeft. Die oppervlakkig reageert, het ter kennisgeving aanneemt en vanavond is een bakje koffie. Die vergeving, ja, check. Steek het in mijn zak, ik reken mezelf rijk. We gaan gewoon over tot de orde van de dag. Die heeft geen vergeving. Die heeft geen vergeving, die zit er echt flink naast, niet te zuinig naast. Want de toezegging klinkt wel aan de belofte. In de belofte wordt iedereen vergeving geschonken. In de voltooide tijd, in Christus ligt alles gereed, het is volbracht. De vader van de verloren zoon had de vergeving in zijn hart hoor. Maar wie komt er naar de Heere terug in het gebed, net als David? Niet onaangedaan, omdat je vanavond hebt opgelet onder de preek. Kom je gevoel vol. En je hebt het gezien. Nathan, inderdaad, die schuld. En je hebt het gezien. Vergeving bij God wordt afgekondigd in het evangelie. Dan ga je net zoiets doen als wat David doet in Psalm 51. Ga je het verwerken. Ga je toe-eigenen, ga je smeken om de toepassing, dan ga je bidden om de troost, dan ga je smeken om de reinigende kracht ervan. Dan ga je David nazeggen, ik ken mijn overtredingen, mijn zonden staan voor mij, reinig mij van al mijn vuile zonden. Ziet u dat? Dat doet zelfs het eerste vonkje geloof. Dan kan je weten dat je een uitgaand geloof hebt wat zich vasthoudt aan wie de Heere is, zijn karakter en zijn vergeving in Christus. Dat eerste vonkje geloof begint al zo te bidden als Psalm 51. Om de troost, om de kracht, om de zegen en de vrucht ervan. Ziet u dat? En nogmaals, het gaat me niet om de woorden van Psalm 51. Het gaat me om de zaak. Ken u uzelf als een bedelaar, net als David, die reageert op die afkondiging van Nathan. En begint te bidden. Ken u dat? Want dat is geloof. En al het andere is echt geen geloof, beste mensen. Dat is gewoon een automaat, een mechanisch verhaal, een oppervlakkig, levenloos iets. Maar geloof dat iets hebt met de relatie, met die God die de vergeving afkondigt. Die smeekt zo om in die relatie weer een vlakveld te krijgen. Die reageert op woorden, ook zijn uw zonden u weggenomen. En vanuit een amen zeg, daalt de vrede, de shalom af in je geweten. Echt waar. Zoals het kleinste vonkje geloof. Wat alleen nog maar boetepsalmen dicht bewijzen van in de schuld. Hebt er al iets van. Is het gezien. Maar bij u is vergeving. Gaan we naar huis. Dan zitten we nog met één groot probleem, jonge vrienden. Een heel grof voorbeeld, maar dan snappen we het. Want het is echt een grof voorbeeld. Stel je voor. Je broer wordt, of zus wordt, doodgereden door een dronkaard. Rechtszaak, dronkaard staat daar en de rechter zegt tegen die dronkaard, het is prima, ik laat je vrij uitgaan, je hebt geen schuld. Als je broer is doodgereden door een dronkaard en de rechter gaat er zo mee om, dan ga je uit je dak tegen die rechter. Daarom is er een probleem in deze geschiedenis met wat God doet hier. Hij doet iets, dat kan echt niet. Ik bedoel, er zijn familieleden van Uria die zijn nu hun broer kwijt of zoon kwijt. Bathsheba is er man kwijt. Er zijn andere weduwe gevallen toen Uria ook werd neergesabeld. Er zijn hier echt gewoon moorden gepleegd. En nu zegt God zomaar ineens rechtstreeks, de Heer heeft ook uw zonde weggenomen. Is God wel eerlijk? Is God wel rechtvaardig? Kan God dit maken? Moet je voorstellen dat je de buurman was van Uria of de vriend of de broer. Voel u? Is toch een probleem of niet? God moet wel een slechte rechter zijn. Of is er een ander antwoord? Paulus legt het uit in Romeinen 3. Hij zegt dat God inderdaad voorbijging aan de zonden uit het Oude Testament die plaatsvonden, let op, onder zijn verdraagzaamheid. Dat is hier ook aan de gang. Maar dan legt hij uit dat God niet de zonde onder het tapijt voog. Nee, in zijn rechtvaardigheid kwam God terug, zegt Paulus in Romeinen 3, op al die zonden van het Oude Testament aan zijn zoon op Goede Vrijdag. Dus hier vergeeft God wel, gratis, maar niet goedkoop. Die doodstraf die David verdiende, die werd uitgevoerd op Goede Vrijdag, aan het kruis. Daarom schreeuwt de Heere Jezus het uit in de godsverlatenheid. God grijpt daar zijn zoon genadeloos aan, om alle zonden van David die hij hier op zijn geweten heeft, genadeloos rekent God af met zijn zoon. En daar raak ik ook niet over uitgedacht. Maar dit doet God zelf. In zijn vergeven moet hij zijn recht genoeg doen. En terwijl wij hem beledigen en onherstelbaar schade aanrichten, wil God in het vergeven nog meer schade lijden. Moet je diep over nadenken als je thuis komt. God wil schade lijden. Weet u hoeveel schade? Zijn enige zoon, zijn geliefde, zijn alles. Wil hij opofferen om genadeloos terug te komen op alle misstappen, alle tekortkomingen in uw leven, om dat af te rekenen aan zijn zoon, om zijn recht genoeg te doen en te voldoen aan de heilige eis van zijn wet. Dus God wil schade lijden in het vergeven, zoveel schade dat het hem zijn zoon kost, zodat hij u vrij kan vergeven. Ja, niet goedkoop, hè? Wel gratis, maar niet goedkoop. Het kost de vergever zijn zoon en het kost de Heer Jezus alles om gewillig, want dat was het, met overtreders gerekend te worden, ook David. Dus als hij het eruit roept en genoegdoening aanbrengt, dan wordt daar op dat moment wordt de zonde van moord en overspel aan hem afgerekend. Maar kijk ook zo naar het kruis voor uzelf. Voor iedere uitglijder van uw tong. Voor iedere zelfhandhaving en niet in een schuld willen komen. Voor iedere verkeerde gedachte, woorden en nalatigheid wordt Jezus daarvoor aansprakelijk gehouden. En veroordeeld. Als je dan leeft bij vergeving en je snapt dat de vergever schade leidt in het vergeven. Kijk, als je mijn auto kapot rijdt en ik vergeef, dan moet ik toch een nieuwe kopen, mensen. Dan is er toch wat kapot. Al hoef je het nooit te betalen, er is echt wel wat kapot. Dat is ook bij zonde. Als je dit beseft en het kost God zijn zoon om het in orde te brengen wat u kapot hebt gemaakt, dan wil je nooit meer zondigen. Nooit meer, nooit meer. En daarom kan je ook weten of je ooit één keer geloof hebt beoefend in Christus en iets weet van vergeving. Als je iets beseft, de vergever leidt schade. Mijn lieve borg leidt schade. En dan gaan we nu straks anders leven. Echt anders leven. Als de genade overvloediger is geworden, terwijl de zonden waren toegenomen. Anders leven. Het is wel gratis. Maar het kost echt wat. Alleen u hoeft niet te betalen. Dus iedere ademtocht heeft u, omdat Jezus zijn adem liet. Zo mag u vrij ademen. Omdat hij wilde stikken aan het kruis. En sterven. Amen. Psalm 32, vers 1. Wel zalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. 32, vers 1. Laten we bidden en danken met elkaar. Vader van alle barmhartigheden, begin bij mij, maar leer het de gemeente ook. Wat een wonder het is dat u vergeeft. En doe ons het overdenken wat het u heeft gekost en kost, zodat we alle zonden haten en vlieden. Alle zonden haten en vlieden bij de voordeur. Het is vrij en ruim uw vergeving. Hij leeft in uw hart als we maar met de schuld voor de dag komen. En anders stuurt u nog Nathan op bezoek. Maar hij is niet goedkoop. Nathan wist de helft nog niet van wat wij, of David wist de helft nog niet van wat wij weten, wat het kruis betekent. Wij hebben nog meer redenen om de zonde buiten de deur te houden en dagelijks te belijden. Wij bidden u of u ons ervoor wil bewaren wat er uit het hart van David kwam. En wij bidden u of u er ons voor wil bewaren dat we zo ongevoelig blijven. Dat we doorgaan. Wij prijzen u om het wonder van Nathan op pad, die achtervolgt hoe ver weg we ook zijn. En dan zo'n oceaan van vergeving, die veel groter is dan onze zonde. Mogen we u er voor eeuwig om groot maken. Mag op die grote dag, als de rechterstoel staat en deze preek terugkomt voor alle oren die hem hebben gehoord, mag dan iedereen aan de goede kant staan, omdat er vergeving is bij u. Ja, u houdt de verontschuldigden niet voor onschuldig. Zondaars vergeeft u. Zo wonderlijk ben u. Mag het gezien worden tot de jubel, tot de prijs, tot de glorie van dat wonder in u. Dat genade heet, dat barmhartigheid heet. Kunnen de diepte niet peilen. U laat het ons wel ervaren. Zo bidden we voor elkaar, Heren. Zegen uw woorden. Vergeef het tekort. Want mijn tong is net zo zondig als ieders tong. Wij bidden u zo of u alles wil aanvaarden in uw Zoon. En reinigen. En volkomen maken. Wij bidden u ook voor het vervolg, de vakantie. Misschien nog een werkweek of werk in het gezin. Heren, wij bidden u voor elkaar of u met ons mee wil gaan op de weg die we moeten gaan. Helpen in de dingen waartoe u ons roept, mogen we doen met u op het oog. Met u in ons hart. Met u, voor u en tot u. Zoals alle dingen tot uw eer horen te zijn. Zo bidden we ook voor de gemeente, al het werk wat op de achtergrond gebeurt, de broeders van de kerkenraad en uw dienaar, de meneer Liefsting. Ontferm u, Heren. Geef alles wat nodig is. Zonder u kunnen we niets doen, Heere Jezus. U bent de ware wijnstok en wil voorzien door alle sappen te stuwen als stam. Daar bidden wij u om voor elkaar. Geef zo ook de jonge vrienden de vakantie, de gelegenheid om de genademiddelen te gebruiken, zodat ze uw vergeving al jong kennen. Denk aan uw verbond, Heren, ook voor degenen die zijn weggelopen. Wij bidden u ook voor het verbondsvolk, zo in conflict, zoveel geweld en chaos. Wij dragen ze aan u op of u de muren van Jeruzalem wil opbouwen en het deksel wil wegnemen en de Messias wil laten zien. Dat heeft de vijand ook nodig. Ontferm u over hen. Ja, ontferm u over alle plaatsen waar oorlog en geweld aan de orde van de dag zijn. Waar armoede is. Waar onrecht is. Waar misbruik is. Waar ziekte zijn. Ondervoeding. Zoveel bitterheid, Heren. Wij bidden u of u, terwijl de schepping zucht, haast wil maken. Om alle dingen nieuw te maken. Wil u die dag voorspoedigen en geef ons ook een uitzien. Als de tekenen van de tijden ritselingen laten horen van de eindtijd. Aardbeving in Afghanistan, oorlogen, recent nog een pandemie en zo gaat het maar door. Laat ons het geroep horen en de Maranatha-roep versterken. Lieve Heere Jezus, maak haast en kom. O drieëne God, u alle eer, ook voor wat u gaf in de verkondiging, dat u uw dienaar hielp. Bekroon het met uw zegen. Hoor, trouwe Vader, in naam van uw Zoon, uit genade. Amen. We gaan loven. Psalm 103 vers 2. Looft hem die u al wat hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. En ook het zesde. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst. Waarmee hen wil gadeslaan. 2 en 6 zingen we met elkaar. Gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. God zegen.